ga ik het voornamelijk over twee dingen hebben. Enerzijds een soort theoretisch luikje over wat Marx en het Marxisme te zeggen hebben over de ecologische crisis. En ten tweede zal ik van daaruit het hebben over klimaat en klimaatpolitiek zoals die vandaag wordt veranderd. In een tweede sessie ga ik het hebben over economie, de Marxistische analyse van de economie, van het kapitalisme, in confrontatie met milieueconomie, ecologische economie. Ik ga het ook hebben over de belang van fossiele brandstoffen voor het kapitalisme. En ook iets zeggen over crisis, economische crisis, ecologische crisis en hoe dat aanknopingspunten kan bieden voor verzet, voor het opbouwen van een strijdbeweging voor een andere maatschappij. In de derde sessie tenslotte gaat David Dessers het hebben over alternatieve ecosocialisme, wat voor alternatieve maatschappij is er nodig, is er mogelijk en ja, welke strategieën kunnen we hanteren om daar te geraken. Vanavond ga ik mijn verhaal beginnen aan de andere kant van de wereld. Namelijk in Tuvalu, een klein eilandje in Oceanië, 11.000 inwoners. Belangrijk, de hoogste top van het eilandje ligt 3 meter boven het oceaanniveau. Klimaat warmt op, nu al, oceaanniveau stijgt, er zijn meer en meer extreme weersomstandigheden, stormen, overstromingen enzovoort. Dat eilandje is eigenlijk een acuut gevaar, dus reeds nu al is daar een acuut gevaar voor de mensen die op dat eilandje wonen. De regering van Tuvalu probeert zijn 11.000 inwoners te evacueren. Gaat te raden bij Australië, de Australische regering, mogen die 11.000 inwoners naar Australië Australië is groot genoeg, dus er is plaats genoeg voor die 11.000 mensen. De Australische regering weigert. Argument, we kunnen die mensen van Tuvalu niet binnenlaten, want anders zouden ze discrimineren ten opzichte van de andere vluchtelingen die van elders komen ter wereld en dat zou een vorm van discriminatie zijn. Dus we kunnen dat niet maken om jullie te redden. Vervolgens gaat de regering van Tuvalu naar Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland zegt, de regering van Nieuw-Zeeland tenminste zegt, oké, de inwoners van Tuvalu mogen bij ons terecht, maar 74 mensen per jaar, ze moeten tussen 18 en 45 jaar zijn, ze moeten goed Engels kunnen, ze moeten een perfecte gezondheid hebben en ze moeten een arbeidscontract hebben bij een bedrijf in Nieuw-Zeeland. Dus dat is de manier waarop vandaag met de gevolgen van de klimaatwijziging reeds wordt omgegaan. Een ander voorbeeldje, Katrina, dus de orkaan die een tijdje geleden New Orleans trof, het hart van het wereldkapitalisme, de Verenigde Staten. Federal Emergency Management Agency, dus het agentschap van de staat, dat moet instaan voor het opstellen van rampenplannen en het uitvoeren ervan, had op voorhand bepaald dat wanneer er zich een ramp zou voordoen zoals Katrina, of dat de wijken waarin de 30% armste mensen van New Orleans onmogelijk geëvacueerd zouden kunnen worden, omdat er een gebrek was aan geld. Want alleen door de Irak-oorlog heeft Bush een enorm begrotingstekort en is het, de rampenbestrijding een van de eerste zaken waarin hij beknibbeld heeft. Dus Katrina doet zich voor, die storm doet zich voor. Op meer dan 100.000 mensen zitten gedurende meer dan 5 dagen in New Orleans vast zonder enige hulp. Meer dan 1000 mensen overlijden eigenlijk omdat ze niet geëvacueerd zijn kunnen worden op tijd. Dus dat zegt iets over hoe dat vandaag, en dat zijn eigenlijk twee extreme voorbeelden van hoe dat reeds met de gevolgen van klimaatwijziging wordt omgegaan en toont eigenlijk, het zal ons een beetje ongerust moeten maken over wat er op ons af aan komen is op vlak van klimaatwijziging zelf en ook wat de antwoorden zijn van sommige mensen op die klimaatwijziging. We zitten als het ware op een heel groot schip, dus dat ben ik, en we varen recht op de ijsrots af. Die klimaatwijziging. We weten eigenlijk niet goed wat dat gaat geven, wat daarvan de gevolgen gaan zijn. Lange tijd hebben de stuurlui van het schip weggekeken. Ze hebben niet geloofd dat die ijsschots vandaan kwam. De wetenschappers hebben gewaarschuwd, maar ze hebben lange tijd weggekeken. Daardoor hebben we al heel wat averij opgelopen. Een aantal is al schade aan het schip. In het benedendek stroomt het water al binnen. Een aantal leden van de bemanning staan al met hun knieën onder het water. Een klein deeltje van de bemanning is al aan het verzuipen. Ze proberen zich aan het schip vast te klemmen om gered te worden, maar ze worden overboord gegooid door de stuurlui. En er ontstaat een debat onder de stuurlui van het schip. Hoe groot moet de inspanning zijn om het koers te veranderen? Hoe groot moet de inspanning zijn om eventueel de mechaniek of de motoriek van het schip te veranderen? Binnen de bemanning ontstaat het idee van er is iets fundamenteels verkeerd met het schip. met de motoriek, de mechaniek ervan, en die moet veranderd worden. Min of meer ontstaat binnen de stuurlui het idee dat er iets moet gedaan worden, dat er inspanningen moeten geleverd worden om het schip van koers te veranderen. Misschien niet om de ijsschot te ontwijken, maar wel om de schade tot een minimum te beperken. En dus ontstaat er een programma, ontstaan er een aantal ideeën die met behoud van de mechaniek van het schip toch wat kunnen doen wenden. Waaruit bestaat dat programma? Onder andere kernenergie. Om de klimaatwijziging tegen te gaan, gaat men terug de uitstoot uit kernenergie in vraag stellen. Zo gezegd omdat dat CO2-neutraal is, nota bene vanaf de ontginning van uranium in de uraniummijnen tot de verwerking van het radioactief afval, komt er een gigantische hoeveelheid CO2 vrij. Dus kernenergie is zeker niet CO2-neutraal, is zeker niet klimaatneutraal. Ander voorbeeld, CO2-taxen. Men wil de consument betalen, de vervuiler doet betalen. Op zich lijkt dat een goed principe. Waarin niet dat het risico reëel is dat de bemanning van het schip de lasten gaat dragen. Wie zal betalen? Het zal vooral de bemanning van het schip zijn die hogere prijzen zal moeten betalen voor het eten of voor de goederen die ze kopen. Nog een element of nog een ander voorstel dat circuleert, biobrandstoffen. Ook een heel asociaal voorstel in die zin dat de bemanning van het schip als het ware een deel van de voedsel, een deel van de proviant moet uitsparen om het te kunnen gebruiken in het schip als brandstof. Ontstaat er ter linkerzijde in de milieubeweging een debat? Is alles wat dat voor het klimaat gebeurt, is alles wat voor het milieu gebeurt, per definitie goed? Hè? Zijn er geen linkse en rechtse, sociale en asociale oplossingen? Nu, het valt op dat binnen de milieubeweging het niveau van het debat eigenlijk vrij laag is. Dat is specifiek voor die beweging, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de feministische beweging, heb je een ongelooflijke hoeveelheid literatuur, theoretische discussies over ja, hoe kun je iets doen aan het patriarchaat, hoe kun je de maatschappij veranderen. Verschillende stromingen binnen de vrouwenbeweging of binnen het feminisme zijn onderling in debat aan het voeren. Binnen de milieubeweging is dat eigenlijk veel minder het geval. Het niveau van de theoretische en ideologische discussie eigenlijk heel erg laag. En vooral is de stem van de linkerzijde daar eigenlijk vrij zwak. Dus er zijn veel analyses over hoe dat het gesteld is met de planeet, over hoe dat het gesteld is met het ecosysteem. Maar weinig echt theoretisch nadenken over wat is er mis in de maatschappij en hoe kun je daar iets aan veranderen, wat voor strategieën kunnen we ontwikkelen. En dan maakt er een stuk dat vacuüm in de milieubeweging opgevuld wordt door ja, vaak rechtse of reactionaire ideologieën. Je ziet dat vandaag als je actief zit in de milieubeweging, ziet je dat soort ideeën de kop opsteken. Bijvoorbeeld het neo-malthusianisme, het idee dat de overbevolking de oorzaak is van het ecologisch probleem. Op zich zit er misschien een kern van waarheid in. Het gevaar bestaat erin dat je daaruit heel reactionaire conclusies gaat trekken. Een aantal conservatieven, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, nemen geen blad voor de mond. Ze menen bijvoorbeeld dat ijs niet zo'n slechte zaak is, omdat dat precies die overbevolking zou tegengaan. Een aantal andere ideeën die heel sterk aanwezig zijn in de milieubeweging, dat is dat mensen individueel aan gedragsverandering moeten doen, individueel anders gaan consumeren. Dus op zich denk ik, ben ik het daarmee eens. Dus ik denk, ik ben zelf vegetariër, ik heb zelf 80% bio, ik heb geen auto enzovoort, dus ik vind inderdaad dat ik dat moet doen. Maar er heerst een grote illusie dat we iets aan de mechaniek van het schip gaan kunnen veranderen op die basis. Dus het is zeker noodzakelijk om in een andere maatschappij of naar een andere maatschappij toe onze individuele gedragingen, onze consumptiepatronen te wijzigen, maar het dreigt te weinig en te laat te zijn. En een derde ideologie die je tegenkomt in de milieubeweging, dat is een idee van, moeten we allemaal gaan soberder worden, soberheidsoffensief. En dat is een heel moeilijke zaak als je 20, 30 jaar al onder een neoliberaal regime leeft, waarbij er moet bezuinigd worden, de buikreep toe, er moet soberder geleefd worden om de tewerkstelling enzovoort te garanderen. Werkende mensen weten al 30 jaar wat het betekent om te bezuinigen, om de buikring toe te snoeren. Vandaag leven er ideeën in de milieubeweging dat dat nog verder moet gebeuren. Bijvoorbeeld Serge Latouche, de man van Die Croissance, een beweging in Frankrijk, die meent bijvoorbeeld bouwweg dat belonen van werkende mensen teruggebracht moeten worden op het niveau van de jaren 60. Omdat het dan de consumptie zou verminderen en dus de druk op het milieu zou verminderen. Op zich zou je zeggen, oké, goed idee, is inderdaad een probleem van te veel consumptie enzovoort. Natuurlijk, wat is de vraag is van, Wat voor context leef je? Als je dat binnen het kapitalisme doet, gaat dat heel iets veranderen aan de druk die het maatschappelijk systeem legt op het ecosysteem. En dus sta volstaan om iets te veranderen aan het ecologisch probleem. Nu, al die theorieën of die ideologieën, die bevatten misschien een kern van waarheid, ongetwijfeld, dus daar kan over gediscussieerd worden. Maar het grote probleem is het volgende, namelijk, als we werkelijk iets willen veranderen aan de maatschappij, als we werkelijk een klimaat zijn oplossing willen vinden voor dat klimaatprobleem, dan gaan we echt een massabeweging erin hebben, gaan we een strategie moeten vinden die kan berusten op een sociale meerderheid. Die grote groepen mensen echt enthousiast kan maken voor zo'n radicaal veranderingsproces dat nodig is. Een radicale veranderingsproces op het vlak van individuele gedragingen, maar ook op het vlak van de maatschappelijke structuur. En het probleem dat je nu hebt is dat door dat, zou ik zeggen, rechtse voorstellen het debat domineren, krijg je meer en meer een soort tegenstelling tussen het ecologische, de ecologische eisen en verzuchtingen en de sociale eisen en verzuchtingen. Dus ga naar de vakbond, ga naar de arbeidersbeweging en stel daar een aantal van die rechtse eisen voor, zoals minder lonen en dat soort zaken, dan ga je op een gigantische verzet botsen. Dus die mensen die je eigenlijk zou moeten kunnen mobiliseren, werkende mensen die een meerderheid vormen in deze maatschappij, die je zou moeten kunnen enthousiast maken voor een ecologische maatschappijverandering, die gaat je precies tegen u in het harnas jagen. Dus als je op een democratische manier, dat wil zeggen via een meerderheidsstrategie, via een sociale meerderheid, iets wilt veranderen, dan ga je moeten proberen dat soort milieuprogramma naar voren te schrijven dat op een sociale meerderheid kan gebaseerd worden. En dus, ik zei het daarnet al, de milieubeweging is een breed spectrum, daar zijn verschillende groepen, verschillende stromingen in aanwezig. Ook zeg maar een anarchistische stroming, een anticapitalistische, socialistische stroming. En dus onze bedachting is eigenlijk om binnen die milieubeweging als het ware een soort ecosocialistische stroming vorm te geven. Ja, en eenheid en diversiteit, al die stromingen kunnen perfect samenwerken binnen het kader van mobilisaties zoals die van de 8e december. Maar we proberen binnen die beweging een debat op te zetten over wat zijn de voorstellen, wat is de analyse en wat is het alternatief. En dus, als ecosocialisten baseren wij ons op het marxisme. Wat is volgens ons de troef van het marxisme? Twee zaken. De eerste plaats, dat het marxisme of Marx ervan uitging dat er in de geschiedenis heel onderscheiden maatschappijtypes en maatschappijvormen bestaan. Dus, de feodale maatschappij, de slavenmaatschappij, het kapitalisme, die hebben elk hun eigen wetmatigheden, hun eigen mechanismen, en die moet je als zodanig beschouwen. Dus de wetten als het ware van het kapitalisme, die kun je niet zien spelen in een feodale maatschappij of een andersoortige maatschappij. Er is een soort specificiteit in het kapitalisme. Het kapitalisme bestaat ondertussen een goede 200 jaar, dus de omvorming of de transitie van een soort pre-kapitalistische feodale maatschappij naar een kapitalistische maatschappij die vond plaats in de tweede helft van de 18e, begin 19e eeuw. Dus daar is er een omvormingsproces gebeurd. En dus sinds 200 jaar zitten we in een heel specifiek nieuw maatschappijtype, het kapitalisme. Dus dat is hetgene wat het marxisme probeert te analyseren, wat zijn daar de mechanismen, de wetmatigheden van. En dat is interessant, dat is belangrijk, want als we het ecologische probleem bekijken, het klimaatprobleem, dan moeten we vaststellen dat dat ook iets is van de laatste 200 jaar. Dus dat verklaart natuurlijk nog niks, maar als we het gewoon empirisch vaststellen, dan zien we 200 jaar kapitalisme, 200 jaar dat het milieuprobleem altijd maar in omvang is gaan toenemen. Dus dit is een grafiek die de gehalte aan CO2 in de atmosfeer aangeeft. Je ziet vanaf 1800 tot vandaag, zie je een exponentiële stijging. Dat is niet toevallig het tijdperk dat het kapitalisme op gang maakte. Hier een grafiek van het IPCC, is vooral de onderste die van die relevant is. Dat is de temperatuur. Je ziet de laatste 200 jaar een enorme stijging van die temperatuur. Gedurende de 200 jaar dat het kapitalisme bestaat. Dus dat is één belangrijk punt van het marxisme. Begrijpen waaruit de specificiteit van die maatschappij waarin we sinds 200 jaar leven, waarin die bestaat. Een tweede troef. Dat is dat het marxisme probeert te zoeken naar contradicties, naar conflicten, naar kritische elementen binnen die maatschappij. Wat zijn de punten, de aanknopingspunten om verzet te organiseren, om strijd te organiseren, om die maatschappij te veranderen en maar een alternatief te streven. Nu, iedereen weet natuurlijk dat het marxisme ook de ideologie is geweest, of het dogma is geweest van heel bureaucratische en onderdrukkende maatschappijvormen, het Oostblok, de Sovjet-Unie enzovoort. Maatschappijvormen die ook heel erg milieuvervuilend waren geweest. Iedereen kent de voorbeelden. Het Aralmeer, de bureaucratie in de Sovjet-Unie heeft heel het Aralmeer leeg uitgeput om een intensieve landbouw te doen, om te irrigeren. Ander voorbeeld, Tsjernobyl, ook tijdens de Sovjet-Unie, het einde van de Sovjet-Unie. Dus een regime dat heel erg milieuvervuilend, onderdrukkend was, uitbuitend enzovoort. En dus, na de val van de Sovjet-Unie, kondigde iedereen aan, Marx is dood. Dus Marxisme is daarmee gedaan, Marx is dood. In 1993 verscheen echter een heel erg interessant boek van de Franse filosoof Jacques Derrida, Spectre de Marx, Spoken van Marx. En daarin zegt hij eigenlijk, ja, zolang het kapitalisme bestaat, zolang er uitbuiting is, zolang er onderdrukking is, en zolang er verzet is daartegen, dan kan misschien Marx doodverklaard worden, maar de geest of het spook van Marx, dat blijft overeind. Dat blijft ergens aanwezig, dat blijft leven. En zegt Derrida, er is niet één spook, er is niet één geest van Marx, maar er zijn tal van geesten van Marx. Het Marxisme is een lappendeken van heel veel verschillende theorieën, stromingen, auteurs, concepten, theorieën. En als we vandaag iets creatiefs willen doen met die geest of dat spook van Marx, dan moeten we creatief en selectief zijn. We moeten schiften wat we overboord gooien en wat dat we weerhouden. En onder andere op het vlak van ecologie is dat eigenlijk het geval. Er is recent, sinds 10 of 15 jaar zeg maar, zijn het Marxisme een beetje de boot gemist. De ecologische beweging bestaat sinds de symbolische startdatum van milieubewustzijn wordt op 62 vaak gezet, wanneer het boek van Rachel Carson, Silent Spring, verscheen. Zeg maar een goede 50 jaar, een klein 50 jaar, bestaat de milieubeweging. Het is maar de laatste 10, 15, 20 jaar dat binnen het Marxisme eigenlijk een serieuze discussie aan het ontstaan is over die ecologische problematiek. En dus zijn we eigenlijk een beetje, hoe zou ik zeggen, de geschiedenis van het Marxisme en die heel verschillende auteurs die er bestaan aan het herlezen en om te zien wat we daarvan kunnen maken om iets beter te begrijpen over van de ecologische crisis. Lange tijd is het immers gebleken, hebben veel ecologisten met citaten gezwaaid van Marx, waarin Marx wordt beschuldigd om productivistisch te zijn, groei voor de groei, productie voor de productie, dat hij voorstander was van een ongebreidelde groei van de productiekrachten. En vandaag zijn er mensen die proberen een genuanceerdere lezing te geven van Marx, Marx te herlezen, om te zien wat daar eigenlijk van aan is. En omdat je geen sporen kunt vinden van de theorie van de ecologie binnen de marxistische traditie. En dus blijkt ergens dat er inderdaad aanknopingspunten zijn bij een heleboel auteurs om iets beter te begrijpen over de relatie tussen maatschappij en natuur. En een boek dat daarbij een centrale rol heeft gespeeld is dit boek van John Billing Foster, samen met een andere auteur, Paul Burkett, is eigenlijk de grondlegger van het ecologische denken bij het marxisme. De titel van het boek is Marx Ecology, de ecologie van Marx. Aanvankelijk wilde Foster eigenlijk een boek schrijven, Marx en ecologie. Hij wilde zien, wat zijn de gaten bij Marx? Heeft hij iets niet begrepen van het ecologische probleem? En hoe kunnen we dat transformeren? Hoe kunnen we die gaten vullen? En naarmate zijn werk vorderde, stelde hij eigenlijk vast dat hij geen boek moest schrijven over Marx en ecologie, maar dat er wel degelijk een soort ecologie of een soort ecologische theorie bij Marx te vinden was. Vandaar de verandering van die titel. En dus gaat hij in dat boek de theoretische grondslagen van die ecologische theorie ontwikkelen, het materialisme van Marx herdefiniëren, en een heleboel concrete analyses die Marx maakt van milieuvervuiling gaat hij onder de loep nemen. Er zijn een heleboel passages van Marx, passages waarbij dat Marx de ecologische gevolgen van kapitalisme eigenlijk analyseert. Op vlak van ontbossing, verwoestijning, vervuiling van rivieren, uitputting van de grond, dat soort dingen. Ook theoretische discussie gaat hij aan, hij is heel erg geïnteresseerd in een aantal wetenschappelijke werken van zijn tijd, ook in Darwin, dat kent hij heel erg goed. Dus ik zal nu één voorbeeld van een analyse door Marx wat uitwerken en zien wat voor theoretische conclusies dat Marx probeert te trekken uit dat voorbeeld. Dus ik zei dat Marx de natuurwetenschappelijke publicaties van zijn tijd heel goed volgde. Onder andere het werk van een bekende chemicus, Justus van Liebig. Die had een heel belangrijk werk geschreven, in het Engels verschenen als Organic Chemistry in its Application to Agriculture and Physiology, een hele mond vol. En de zevende editie daarvan verscheen in 1862, het moment waarin nou, Marx volop aan het werken was aan het kapitaal. En daarin had hij een inleiding geschreven dat heel erg kritisch was voor de landbouw in Engeland. Toen dat boek in het Engels verscheen in Engeland, is die inleiding gecensureerd. Maar Marx kende Duits en die had de Duitse versie kunnen lezen. En daar heeft hij heel veel voor uitgeput om een analyse te maken van de landbouw en wat daar mee verkeerd was in het Engeland van die tijd. Wat stelt hij namelijk vast? Dat, dus bij het, in de landbouw gaat, en men gaat dus landbouwproducten telen, die zoals ze bestaan uit voedingsmiddelen, nutriënten die in de grond zitten, die, de productie, de producten van de landbouw, die gaan getransporteerd worden, verhandeld worden naar de stad. Daar worden die geconsumeerd en dus, door de mensen wordt een deel van die nutriënten terug uitgescheiden. En dus, dat komt eigenlijk allemaal in de Theems terecht. En wat stelt Marx vast? Eigenlijk de cycli van de natuur, van het ecosysteem, zoals die lange tijd zelfs in landbouwsamenlevingen min of meer stabiel zijn gebleven, die worden in het 19e eeuwse Engeland verstoord. Dus de voedingsstoffen die in de grond zitten, die worden niet meer teruggebracht naar de, komen niet meer terug naar de grond, maar die worden gedraineerd, die verdwijnen naar de zee en de grond wordt steeds minder vruchtbaar. Dus de Theems geraakt vervuild en dus men zit met een probleem in de landbouw. Wat doen de Engelse landbouwers, grootgrondbezitters van Antwoord? Die gaan op zoek naar mest. Waar gaan die dat zoeken? Ze gaan dat zoeken in wat we vandaag de derde wereld noemen. Eerst gaan ze in Engeland zoeken, ze allerlei vormen van mest bijeenrapen om die gronden terug vruchtbaar te maken. Dat is niet voldoende en men gaat wereldwijd op zoek naar vooral kwaan, dus een soort vogelmest die men overal ter wereld gaat betalen om die gronden opnieuw vruchtbaar te maken. En wat ze daarmee eigenlijk doen, is gewoon het probleem verleggen natuurlijk. Terwijl de cyclus onderbroken was, eerst in Engeland als zodanig, geraakt die cyclus nu op wereldvlak verbroken. Dus er is niet enkel een tegenstelling tussen het platteland en de stad, die die cyclus van het lokale ecosysteem verbreekt, maar ook op mondiaal vlak begint die cyclus van nutriënten in onevenwicht te geraken. Men gaat namelijk de meststoffen die normaal de gronden in de derde wereld zullen moeten vruchten, men gaat die naar Engeland transporteren om daar de landbouw te gaan intensifieren. En dus, Marx, voor hem is dat de basis voor een theorie die geen afgewerkte theorie is, maar een aantal aanzetten van de theorie eigenlijk bevat, van de metabolische breuk. Dus het concept van metabolisme of stofwisseling is heel erg centraal bij Marx. En hij zegt ook bij veel van de hedendaagse ecologisten, ook in de ecologische economie bijvoorbeeld, heel erg belangrijk. Het gaat om een proces van stofwisseling. Voor het mensen bestaan uit materie, het stof die uit het ecosysteem, uit de natuur, wordt geput. En mensen geven opnieuw ook stoffen aan de natuur. Dus dat is het proces van stofwisseling of metabolisme. Dat bestaat ook op het niveau van de economie. Als de economie neemt materie en energie uit het ecosysteem, doet daar van alles mee en stoot materie en energie onder gewijzigde vorm terug uit in de natuur. Dus Marx is een materialist. Dat wil grofweg zeggen dat de materie eerst komt, de natuur eerst komt. De mensen zijn afhankelijk van de natuur, niet omgekeerd. En wat hij vaststelt is eigenlijk dat kapitalisme dat probeert om te keren. Dat mensen niet langer in het kapitalisme afhankelijk worden van de natuur, maar dat de mens, kapitalistische mens, eigenaar wordt van de aarde en het ecosysteem. Het is geen terminologie die Marx op dat moment gebruikt, omdat het nog niet begint, maar dus de natuur gaat beheersen. Dus je hebt talrijke passages waar Marx het daarover heeft. Eentje, ter voorbeeld, hij zegt, de gratis eigendom van de aarde door particuliere individuen is eigenlijk even absurd als het bezit van een mens door een ander. Het bezit van een mens door een ander, dat is bijvoorbeeld slavernij, loonarbeid, dat is wat hij. Zelfs een hele maatschappij of alle maatschappijen samen zijn niet de eigenaars van de aarde. Ze zijn simpelweg de gebruikers ervan en moeten de aarde in een verbeterde toestand doorgeven aan de volgende generaties als goede huishouders. Dat is een evidentie, vandaag is dat een weinig radicale uitspraak voor een ecologist. Bij Marx is het toch opvallend voor iemand die altijd als productivist is verweten, dat hij dat soort uitspraken doet. Wat gebeurt er? Dus het metabolisme, de stofwisseling tussen mensen, natuur, tussen maatschappij en natuur, wordt gewoon gemaakt verbroken. Hij spreekt over een metabolische breuk. En wat gebeurt er eigenlijk? Dat is dat je een nieuw maatschappijtype krijgt, het kapitalisme, dat los komt te staan van de natuur. Wat is er specifiek aan het kapitalisme? Dat is dat het voor het eerst in de geschiedenis is dat de economie een soort eigenstandig of relatief autonoom domein van de maatschappij gaat vormen. Voorheen, in allerlei andere maatschappijen, traditionele landbouwmaatschappijen, feudale maatschappijen, is de productie eigenlijk ingebed in religieuze verhoudingen, familieverhoudingen enzovoort. Het is voor het eerst onder het kapitalisme dat je een soort relatief zelfstandig domein hebt van de economie. Dat is als het ware een systeemfunctie. Er zijn al grootheden. En je kunt elke dag als je de economische pagina's van de krant leest, of je daar plat mee gebombardeerd. De inflatie, de rente, de interest, de lonen, de investeringen. En daar bestaan allerlei quasi-mathematische verbanden tussen. Dus je kunt daar een soort theorie van maken, een soort systeem van maken. Dus dat is eigenlijk specifiek aan het kapitalisme. Dat bestond in pre-kapitalistische maatschappijen niet. Gewoon een systeem van productie van de economie. En het is een systeem dat daarboven, dat is een aantal interne wetmatigheden kent. Interne wetmatigheden die leiden tot toenemende expansie, toenemende accumulatie van kapitaal, zonder rekening te houden met de limieten van het ecosysteem van de natuur. Dus ik ga volgende week spreken over wat dat die mechanismen, die wetmatigheden van het kapitalisme zijn. Maar dus het is duidelijk voor Marx, toen hij schreef, dat kapitalisme enerzijds heel snel aan de kapitaalaccumulatie doet, veel sneller dan de natuurlijke cycli van het ecosysteem. En ten tweede ook een ongebreide, ongeremde groei en accumulatie kent, terwijl de natuur natuurlijk gelimiteerd is. Dus door dat mechanisme ontstaat wat Marx een metabolische breuk noemt. Dus een breuk tussen het economische systeem, de maatschappij en de natuur. Natuurlijk zijn er al ecologische crisissen geweest, ook in pre-kapitalistische maatschappijen. In landbouwmaatschappijen waren er ook ecologische crisissen, maar dat waren vaak en meestal heel lokaal gesitueerde crisissen. Landbouwgrond dat uitgeput geraakte bijvoorbeeld, dat soort fenomenen dat had je ook al. Dat waren heel erg lokale, specifieke crisissen. Vanaf het kapitalisme, vanaf dat de economie een systeem wordt dat in botsing komt met het ecosysteem als zodanig, krijg je een nieuwe situatie. Krijg je een ecologische crisis die eigenlijk heel het systeem, heel het ecosysteem raakt. En vandaag zien we dat natuurlijk de grootste gevolgen van. Dus de hele biosfeer is eigenlijk vandaag met de klimaatverandering in gevaar. Dus het kapitalisme wordt een systeem, een soort, kent een aantal interne wetmatigheden. En dus vanaf tweede helft 18e eeuw, begin 19e eeuw, ontstaat in de maatschappij een transformatieproces die dat mogelijk maakt. Dus de relaties, de sociale relaties, de maatschappelijke structuren, die wijzigen in die periode. En dat is de basis eigenlijk, die verandering van die maatschappelijke verhouding is de basis van het kapitalisme als systeem. En wat gebeurt er in die periode? En dus een klein beetje theorie, een aantal theoretische concepten van Marx. Marx analyseert heel die periode in termen van de scheiding tussen de producenten en de productievoorwaarden. Producenten, dat zijn de mensen die arbeid leveren, allerlei vormen van arbeid. Productievoorwaarden, er zijn er twee. Je kunt ze categoriseren als twee vormen. Enerzijds de natuur, anderzijds de productiemiddelen. Marxisten hebben altijd de nadruk gelegd op de productiemiddelen. Wanneer het private bezit van de productiemiddelen ontstaat, heb je een kleine groep, een kleine klasse die de productiemiddelen bezit en tegenover de producenten komt te staan, de arbeidersklasse, krijg je een klassemaatschappij. Wat we veel te lang hebben verwaarloosd is dat die scheiding tussen producenten en productievoorwaarden ook een scheiding aanbrengt tussen de producenten en de natuur. En dat is een beetje wat er vandaag wordt herontdekt of herbenadrukt in de marxistische theorie. In het feudalisme en de landbouwmaatschappij produceerde enfin, hadden de producenten een veel directere relatie of toegang tot de natuur. Mensen hadden vaak hun eigen grond, of ze behoorden zelfs toe aan de grond als lijfeigenen. Ze produceerden voor eigen behoeften, ze produceerden om als gebruikswaarde doende, die een onmiddellijk nut hebben voor zichzelf. En tot natuurlijk ook een klassenmaatschappij, een deel van die gebruikswaarde die ze produceerden moesten ze afstaan aan de feodale heer. Maar de oorzaak is een diepere verworteling van de producenten in de natuur en in het ecosysteem. Met het kapitalisme vanaf de tweede helft van de 18e eeuw gaat dat veranderen. En dat is een historisch proces dat Marx en veel Marxisten empirisch historisch hebben proberen te analyseren. Dus Engeland is het eerste land ter wereld dat kapitalistisch is geworden. En dus is het vooral daarop dat die Marxisten focussen om te zien wat er eigenlijk gebeurd is. Wat voor transformatieproces dat zich eigenlijk heeft voorgedaan om die radicale nieuwe maatschappij, het kapitalisme, mogelijk te maken. Dus wat je ziet vanaf de tweede helft van de 18e eeuw, dat is dat je een enclosure-beweging hebt. Dus Engeland tot die tijd, of het platteland van Engeland tot die tijd, was gebaseerd op eigen landbouw, was gebaseerd op planbouw. Veel boeren die een eigen stuk land hadden, maar dat je ook grote gebieden die eigenlijk gemeenschappelijk zijn. Gemeenschappelijk gebruikt werden. Eigenlijk een soort wat we vandaag de commons van eigenlijk een soort commons. Dus daarop konden die boeren hun vee laten graven, konden ze hout sprokkelen en dat soort dingen. Dus vanaf de tweede helft van de 18e eeuw krijg je een beweging waarbij dat een aantal vrouwelijke grondbezitters die gemeenschappelijke gronden gaan bezetten. Ze gaan ook een aantal boeren uitkopen, dus gaan die ergens grote arealen, ze gaan daar omheiningen rondzetten en zeggen, dit is van mij. Ja. En dus, dat heeft als gevolg dat veel van die boeren niet verder kunnen doen met hun bedrijvigheid, dat die van hun land worden uitgekocht of verjaagd. En dus, dat is eigenlijk het hele, het beginproces van die scheiding tussen producenten en productievoorwaarden. Een scheiding tussen de landbouwers, de landarbeiders enerzijds, en waarmee dat ze landbouw deden, in de eerste plaats, op hun grond. Het gros van die boeren trekt naar de stad. Die moeten proberen te overleven. Die moeten ergens iets hebben om een inkomen te hebben. En dus die gaan zich in toenemende mate, die gaan hun arbeidskracht in toenemende mate verkopen aan kapitalisten. Die gaan in de manufactuur werken, die begin is de eerste vorm van industriële bedrijvigheid, de eerste vorm van fabrieken. Dat is een proces dat heel moeizaam verloopt, omdat veel van die ex-landbouwers er heel erg tegen opzien om in die lawaaierige, vuile fabrieken, manufacturen te gaan werken. Er is heel veel vagebonderij, bedelarij in de steden in Engeland in die tijd. En dus gaat je zelfs een heleboel wetten hebben van de Engelse regering om vagebonderij tegen te gaan. Die vagebonden worden opgejaagd door de politie om, met als objectief gevolg, dat die mensen uiteindelijk zich toch schikken in de nood en in de fabriek gaan werken. En eigenlijk, het is een heel complex proces dat ik nu heel vereenvoudigd weergeef, dat proces van scheiding tussen producenten en de productievoorwaarden, eigenlijk is dat nog vandaag nog altijd bezig. Onder andere bijvoorbeeld in China. In China heb je vandaag nog altijd een proces waarbij landarbeiders, boeren, met tientallen miljoenen, met honderden miljoenen, in een aantal decennia tijd, wegtrekken van het platteland, omdat ze daar niet meer aan landbouw kunnen doen, omdat ze daar geen grond genoeg meer hebben, omdat de landbouw in China bijvoorbeeld geprivatiseerd is en het niet meer haalbaar is om op die manier te overleven, omdat er geen grond meer is enzovoort. Honderden miljoenen boeren hebben de laatste 20, 30 jaar vanuit het platteland weggetrokken naar de stad. En dus krijgt ze vandaag nog altijd datzelfde proces waarbij een scheiding ontstaat tussen producenten en productievoorwaarden. Wat tegelijkertijd de moderne klasse tot gevolg heeft, tegenstelling tussen burgerij en arbeiders, om het wat in het jargon te zeggen, en tegelijkertijd aan de basis ligt voor die metabolische breuk tussen maatschappij en natuur. En dus zit je in heel die periode een heel ingewikkeld proces waarbij verschillende nieuwsoortige maatschappelijke relaties of structuren ontstaan. Die tegelijk zijn. Het zijn allemaal verschillende momenten van hetzelfde proces. De moderne klassen ontstaan, arbeiders tegenover burgerij natuurlijk. Die klassen zijn heel erg heterogeen, intern nog altijd vandaag. Iemand die in het onderwijs staat is een heel andere persoon dan iemand die in de industrie werkt, maar allebei moeten ze wel hun arbeidskracht verkopen op de arbeidsmarkt om te kunnen overleven, want ze hebben geen voldoende bezittingen om op die manier, om daar zonder te kunnen. Dus de moderne klasse ontstaan. De tegenstelling tussen stad en platteland, die ook al aan het einde of de late middeleeuwen serieuze vormen begon aan te nemen, die verscherpt. Die tegenstelling tussen stad en platteland is eigenlijk tegelijkertijd een soort klasseverhouding tussen enerzijds boeren, grootgrondbezitters, arbeiders en burgerij, stad en platteland. En tegelijkertijd ook een ecologische tegenstelling, dus die de cyclus van de stoffen die in de bodem en de grond zitten doorweegt. Het imperialisme, de tegenstelling tussen Noord-Zuid, het kolonialisme enzovoort, en zich daarop, is eigenlijk een soort uitvergroot tegenstelling tussen stad en platteland. Als je de wereld bekijkt, kun je, enfin, vandaag wordt het minder en minder het geval, omdat je ook industrie begint te hebben in een aantal landen, in een aantal ontwikkelingslanden. Maar lange tijd was het zuiden eigenlijk het platteland voor het Rijk in Noorden, voor de metropolen. En dus die nieuwe sociale structuren ontstaan en doorheen die nieuwe sociale structuren kan het kapitalisme gedijen en wordt die metabolische breuk tussen maatschappij en natuur, tussen mensen en natuur, ontstaat die metabolische breuk. En dus dat heeft een aantal gevolgen die Marx ook filosofisch analyseert. Hij spreekt over vervreemding. Vervreemding in het vierveld. Ja. Mensen die onder het kapitalisme produceren, arbeiders, die zijn vervreemd van hun eigen arbeid. Ze zijn er geen meester meer over. Ze zijn aanhangsels van de machines. Of ze zijn, enfin, ze werken onder bevel van de opzichter. Ze vervreemden van het product van hun arbeid. Dat behoort hen niet toe, maar dat behoort toe aan de eigenaar van de fabriek. Vandaar zullen we zeggen aan de aandeelhouders van de multinationals. Ze vervreemden van de medemensen, al de relaties die mensen tot elkaar hebben in de kapitalistische maatschappij. Het zijn economische verhoudingen, geldverhoudingen. En steeds minder zijn het directe, affectieve, emotionele verhoudingen. En ten vierde vervreemden mensen van de natuur. Heel concreet. Het gros van het contact, van de verhoudingen die wij hebben met de natuur, gebeurt eigenlijk via een omweg. Al de producten die wij tot ons nemen, voedselproducten bijvoorbeeld, die komen via ons, via een omweg. Die komen op ons af als koopwaar, als economische goederen met een prijs. We hebben nauwelijks rechtstreeks contact met de natuur, met het proces waardoor dat die producten tot stand komen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je iets aan het eten bent en je weet eigenlijk bijvoorbeeld niet hoe dat de plant eruit ziet die dat voorbrengt. Een kiwi bijvoorbeeld, ik heb er geen idee van hoe dat een kiwiplant eruit ziet. Dat is de vervreemding van de natuur op een heel concrete wijze. Dus je krijgt in het kapitalisme een toestand waarop de markt veralgemeend wordt. Alles wordt koopwaar. Wat is een koopwaar? Koopwaar is iets wat verkocht kan worden op de markt. En dat is een dubbele, tweevoudig aspect. Enerzijds is dat een gebruikswaarde, een nut. Bijvoorbeeld gekocht een brood, is dat nuttig dat een topje met dat voedzaam is. En dat heeft een ruilwaarde. De prijs die doorheen een kapitalistisch mechanisme van de markt tot stand komt. En dus het feit dat de koopwaar in het kapitalisme zo centraal komt te staan, dat vloeit eigenlijk ook voort uit de scheiding van producenten en productieverhoudingen. Voorheen produceerden mensen, deden ze aan landbouw en een deel van die landbouwproducten namen ze onmiddellijk tot zichzelf. Die landbouwproducten waren louter gebruikswaarde en geen ruilwaarde. Ze worden pas ruilwaarde als ze op de markt worden verkocht. Dus een deel van die productie gaan ze onmiddellijk tot zich nemen. En eventueel het overschot, zeker in de late middeleeuwen, gaan ze dat op de markt in de stad gaan verkopen. Wat je vandaag hebt, is dat je als arbeider in een fabriek werkt, dat je aan het einde van de dag een hoop producten hebt, dat de producten u niet toebehoren, maar de fabriekseigenaar of de aandeelhouders. En dat je dus al de goederen die je nodig hebt om te kunnen overleven, dat je die moet kopen op de markt, dat alles eigenlijk koopbaar is. En dat gaat eigenlijk heel, dat gaat altijd maar verder. Dus de laatste 20, 30 jaar leven we een tijd van neoliberaal kapitalisme. En dan zie je dat die koopbaar logica eigenlijk altijd maar dieper doordringt in de maatschappij. Bijvoorbeeld, lange tijd was huishoudelijke arbeid een manier om dus de goederen die we tot ons nemen buiten het marktcircuit te houden. Vaak vrouwen die eten klaarmaken. Dat eten dat ze klaarmaken, dat is geen ruilwaarde, dat is geen koopwaarde, dat is alleen maar gebruikswaarde. Vandaag nu dat ook vrouwen toetreden de markt, tot de arbeidsmarkt, dat op zich een goede zaak is, ziet je dat meer en meer mensen ook voor hun eten ook meer en meer zich beroepen op de markt. Meer en meer restaurants bijvoorbeeld. Mensen gaan meer en meer buitenshuis eten en gaan dus meer en meer ook de stoffen die ze tot zich nemen als voedsel op de markt halen. En dus zoals ik al zei, kapitalisme is een aantal mechanismen die anders zijn, die een ander ritme hebben, een ander tijdsperspectief hebben dan het ecosysteem, dat genereert die metabolische koelheid. En dus wat je eigenlijk doorheen heel dat proces ziet, en dat is eigenlijk zou ik zeggen, de bijdrage van het marxisme aan de analyse van de ecologische kwestie, dat is dat de sociale kwestie en de ecologische kwestie eigenlijk intern verbonden zijn. Je kunt die niet van elkaar scheiden. Het proces waardoor het kapitalisme tot stand kwam, heeft tegelijkertijd de sociale kwestie tot stand gebracht en de ecologische crisis veroorzaakt. Wat is de sociale kwestie? Dat is de kwestie van arm en rijk, van klassenverhouding, stad, platteland, noord-zuid. Dat is, zijn een aantal sociale structuren die uitdrukkingsverhoudingen zijn, onderdrukkingsverhoudingen. Dus dat is de sociale structuur, grosso modo, van de maatschappij die kapitalisme sinds 200 jaar natuurlijk heel erg verzorgd, zoals ik het herhalen doe. En dus, het proces waarbij dat die sociale structuren tot stand komen, is hetzelfde proces als datgene waarbij dat die metabolische breuk tussen maatschappij en het ecosysteem tot stand komt. Dus, en je ziet, die sociale verhoudingen en de verhouding tussen maatschappij en ecosysteem, die staan in een constante wisselwerking met elkaar. Dus die sociale relaties, de aard van die sociale relaties, hebben een impact op het milieu, bijvoorbeeld het imperialisme, dus de wereldhandel vandaag tussen Noord en Zuid, heeft een enorme impact op het milieu, alleen al omdat het zuiden wordt leeggeroofd van zijn landbouwproducten om ze hier te consumeren. Dus al de bananen die wij hier eten bijvoorbeeld, dat bestaat eigenlijk uit voedingsstoffen die in de bodem van het zuiden zitten en wij eten die hier op, we scheiden die hier uit. Dus dat is eigenlijk een vorm van ecologische roof naast de economische roof van het kolonialisme of het imperialisme. En tegelijkertijd zie je dat de sociale relaties van de maatschappij waarin we leven ook een rem zijn om de verhouding van de maatschappij tot het ecosysteem te veranderen. Om maar één voorbeeldje te geven, het kapitalisme is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Als we die technologie zouden willen veranderen om een andere relatie te kunnen krijgen, een ander soort metabolisme te kunnen krijgen met de natuur, dan zouden we het kunnen radicaal inzetten op zonne-energie. Wel vandaag, binnen die huidige structuren, het huidige systeem dat gericht is op winst, zoveel mogelijk winst maken, dus aan de goedkoop mogelijke manier produceren, in die huidige context is zonne-energie bijna de orde nog altijd een stukje duurder dan fossiele brandstoffen. Dus je ziet dat die sociale verhoudingen, dat systeem waarin dat we zitten, en we kunnen ons daar niet uitzetten, je kunt als individu proberen anders te consumeren, maar je zit verplicht om daarbij te functioneren, er is geen andere keuze, dat die sociale structuren ergens een rem zijn om iets te doen aan verhouding tussen maatschappij en ecosysteem. Nu, de crisis van het milieu heeft natuurlijk ook een impact op die sociale verhoudingen, of heeft een sociale impact, ik heb dan al voorbeeldjes daarnet gegeven. Hè. Dus de eerste slachtoffers van het klimaatprobleem zijn mensen uit het zuiden. Dat is de onderklasse, zoals we in New Orleans met Katrina hebben gezien. Dus er is een heel nauwe band tussen die sociale kwestie en de ecologische kwestie, op verschillende vlakken. Nu, het klimaat, het hele klimaatprobleem, is op zich eigenlijk een verstoring van een cyclus van het ecosysteem, namelijk de koolstofcyclus. Net zoals dat voordeel van de landbouw, dat plattelandsprobleem, dat ik net beschreef, ook ergens een verstoring is van een van de cycli van het ecosysteem. En ook hier zie je een heel klaar verband tussen de sociale kwestie en de milieukwestie. De eerste slachtoffers zijn bepaalde klassen in het zuiden enzovoort. En de klimaatpolitiek die daar ook iets aan probeert te doen, heeft ook sociale gevolgen. Die twee zijn niet te onderscheiden. Nu, en wat nu volgt ga ik, ik zal wel snel moeten gaan, want ik zie dat ik al een heel deel van mijn tijd heb opgebruikt. Ga ik het hebben over Kyoto. Waarom over Kyoto? Omdat dat vandaag de centrale inzet is van de discussie binnen de milieubeweging onder andere, omdat wat er nu wel discussie is over wat er gaat gebeuren in het post-Kyoto tijdperk, of een nieuw verdrag er zou kunnen aankomen. Nu, wat is positief aan Kyoto? Dat is dat Kyoto concrete cijfers naar voren schrijft en een jaartal. Dus ergens een bindend engagement geeft om een concreet objectief te bereiken. Het is misschien te weinig en te traag, maar relatief gezien is Kyoto eigenlijk het beste wat we tot nu toe bestaan. Soms wordt gewezen naar Schwarzenegger, die in Californië een veel grotere reductie van de uitstoot zou willen realiseren, maar dat is een addertje onder het gras. Want wat Schwarzenegger eigenlijk wil doen, is 25% reductieuitstoot realiseren tegen 2020. Maar met als referentiejaar niet 1990 zoals in Kyoto, maar al 2020. Namelijk de hypothetische uitstoot die er zou zijn geweest als er geen klimaatbeleid zou geweest zijn. En dat betekent de facto eigenlijk dat het uitstootniveau in Californië constant zal blijven ten opzichte van 1990. Dus er zal een nulreductie zijn, wat op zich beter is dan groei natuurlijk, maar hij gaat niet zo ver als Kyoto zelf. Nu, het probleem met Kyoto is dat het tot stand is gekomen in een neoliberale context, een context waarin de politiek door neoliberale ideeën is gedomineerd. En dus, dat creëert een heel eigenaardige situatie. Stel, je gaat naar de dokter, je hebt longkanker, en de dokter schrijft u als remedie een pakje sigaretten per dag voor. Dat is eigenlijk wat er aan het gebeuren is met het klimaat vandaag. Een belangrijk rapport over het klimaat is het Stern-rapport, dat besteld is door de regering Blair in Groot-Brittannië. Dat rapport becijfert eigenlijk de kost van de klimaatwijziging en de kost om er iets aan te doen. In de inleiding van dat rapport zegt Stern, die klimaatproblematiek is eigenlijk de grootste marktfaling die er tot nu toe is geweest. Dus het grootste mankement van de marktmechanisme tot nu toe. En wat is het remedie die hierover voorstelt? Dat is nog meer markt. Op verschillende vlakken. Neoliberalisme, waarvoor staat dat? Onder andere absolute vrijhandel. Vrijhandel is vandaag niet opgenomen, of internationale handel is vandaag niet opgenomen in het Kyoto-verdrag. Dus het mechanisme waarbij dat je in de Noordzee garnalen vist, dat je die per vliegtuig naar Marokko doet om daar door goedkope arbeiders, dat is dan naar China vandaag, door goedkope arbeid te laten pellen en dan via vliegtuig terugbrengt naar West-Europa om die hier te consumeren. Dus heel dat ontzettend vervuilend proces, dat valt volledig buiten Kyoto. Dus de hele internationale handel, daarvoor zijn er geen doelstellingen. De internationale handel heeft sinds de invoering van Kyoto alleen maar, is alleen maar verder gegroeid. Nu, de marktmechanismen over Kyoto op het vlak van heel het mechanisme van de vervuiling zeggen. Dus heel kort, wat is Kyoto? Dan krijg je een soort artificiële schaarste. Er mag zoveel uitgestoten worden. Bedrijven en landen krijgen uitstotingsrechten. Als ze daaronder, als ze minder uitstoten dan wat ze krijgen, dan kunnen ze die uitstootrechten verkopen. De internationale uitstootrechten. De City in Londen, de beurs van Londen, die probeert zich als marktleider te profileren op het vlak van de handel van die uitstootrechten. Ook in Chicago, de Chicago Climate Exchange, die daar heel veel mee bezig is. Als je te veel uitstoot als bedrijf, dan kun je die uitstootrechten kopen om op die manier verder te kunnen uitstoten. Nu, wat is er gebeurd? Onder andere in Europa, er zijn veel te veel van die uitstootrechten verspreid geworden. Er zijn ongeveer 2,2 miljard van die uitstootrechten certificaten verdeeld geworden onder de verschillende landen en bedrijven. En dat waren er eigenlijk 170 miljoen te veel. Op een of andere reden hebben ze een misrekening gemaakt en waren er eigenlijk veel te veel uitstootrechten. Wat was het gevolg? Dat op die markt de prijzen onmiddellijk gekelderd zijn. Heel het systeem van Kyoto leek op losse schroeven te komen te staan. Nu, ondanks die prijsdaling, hebben een aantal bedrijven toch heel veel gewonnen eigenlijk. Heel veel winst gemaakt op basis van Kyoto. Onder andere de 6 elektriciteitsbedrijven in Groot-Brittannië. Die maken elk jaar 800 miljoen pond winst. Doordat ze te veel aan uitstootrechten dat ze krijgen, zodat ze dat kunnen verkopen op die markt. De verschillende grote petroleummaatschappijen in Europa, die maken elk jaar miljoenen euro's winst, doordat ze dat te veel aan uitstootrechten kunnen verkopen. Anderzijds zijn er een aantal organisaties die te weinig uitstootrechten hebben gekregen. En het is wel opvallend, onder andere in Engeland is er daar een heel interessant onderzoek rond geweest. In Engeland hebben een hele reeks ziekenhuizen en universiteiten te weinig uitstootrechten gekregen, wat maakt dat ze die op de private markt hebben moeten aankopen. Bijvoorbeeld, de Universiteit van Manchester moet bijna elk jaar een kleine 100.000 pond aan uitstootrechten kopen om zijn bezigheid te kunnen verder zetten. Nu, dat is een belangrijk aspect van Kyoto, heel die handel in uitstootrechten en de mankementen die daarmee gepaard gaan. Je hebt daarnaast ook een aantal flexibele mechanismen. Het belangrijkste daarvan is het Clean Development Mechanism, CDM, en dat staat toe, voor de mensen die neologen zijn, aan bedrijven van landen in het noorden om, vooral in het zuiden, projecten te gaan lanceren, investeringen te gaan doen. Om bijvoorbeeld een bos aan te planten, of een bos niet te kappen, en op die manier bij te dragen aan de reductie van de CO2 in de atmosfeer. Dat levert hen uitstootrechten op, die ze dan kunnen inzetten om in het noorden verder CO2 uit te stoten of die ze kunnen gebruiken om op de markt te verkopen en daar winst uit te halen. Nu, The Guardian heeft daar een heel erg interessant onderzoek over gedaan en wat blijkt, dat 53% van die CDM's voorkomen uit enkele projecten in enkele landen, onder andere in India, in de productie van frigo's, diepvriezers en koelkasten. Wat gebeurt er namelijk? Dus bij de productie van frigo's komen er een aantal heel erg giftige gassen vrij. Men heeft een mechanisme gevonden om die te verbranden. Die gassen zijn 11.700 keer zo, hebben 11.700 keer het broeikaseffect van CO2. Men heeft een mechanisme gevonden om die te verbranden, om te vermijden dat die in de atmosfeer terechtkomen. Die mechanismen zijn wel heel, die verbranding is wel heel erg vervuilend voor de lokale ecosystemen waar dat die verbranding gebeurt. Maar dat maakt dus dat bedrijven die in dat soort verbrandingsprocessen in India gaan investeren, dat die 11.700 keer zo'n certificaat krijgen, dat gelijk staat aan 1 ton CO2 dat niet uitgestoten is geworden. Dus dat is eigenlijk een soort melkkoe die een aantal bedrijven hanteren om van dat clean development mechanisme gebruik te maken. En dat heeft natuurlijk ook perverse effecten in die zin dat frigo's, de productie van frigo's heel erg vervuilend is en waar eigenlijk een initiatief is gekomen om nog meer frigo's te produceren en nog meer van dat soort vervuilend materiaal aan te maken, want je kunt daar winst op maken als je het verbrandt via het systeem van Kyoto. Nu, heel dat mechanisme van dat clean development mechanisme is ook heel moeilijk te meten. Als je een bos aanplant in het zuiden en ervan uitgaat dat dat CO2 gaat capteren, hoe kun je dat gelijkstellen aan zoveel uitstoot in een fabriek in het noorden? Dus er is nogal wat wetenschappelijke controversie over de mate waarin je dat eigenlijk wel kunt meten en of je dat kunt gelijkstellen met elkaar. Er is een agentschap dat dan moet nagaan, die moet die projecten in het zuiden gaan controleren en vervuilingsdijken gaan toekennen. Dat agentschap is volledig onderbemand. En dus er wordt eigenlijk een beetje een slag in de slag. Dat is tenminste wat The Guardian in zijn onderzoek daarover zegt. Kyoto is ook een vorm van kolonialisme. Dat is niet bij vele ecologische gevallen als ik kritiek geef aan Kyoto. Omwille van verschillende redenen. Dus die clean development mechanisms zijn vooral gericht op het zuiden. Ik heb de cijfers bij. 31% van die CDM's gebeurt in India, 20% in Brazilië, 7% in Mexico. Dus die vinden vooral plaats in het zuiden. En die emissiereducties, dat is de gedachte, die moeten in het zuiden beginnen, want daar zijn ze eigenlijk het goedkoopst. Waar is het eigenlijk om te doen? Het gaat er voor de bedrijven aan de landen uit het noorden om het laaghangend fruit te plukken. Wat is laaghangend fruit? Dat is fruit dat je kunt plukken zonder veel moeite. Je moet geen ladder gebruiken, je moet niet in de boom klimmen om het te plukken, je kunt het zo pakken. Ook op het vlak van de bestrijding van de klimaatverandering bestaat er laaghangend fruit. Er bestaan een aantal stappen die je kunt zetten die heel gemakkelijk tamelijk veel CO2-uitstoot kunnen reduceren, vooral in het zuiden. Op zich zou je kunnen zeggen, het is evident dat je daarmee weer kunt, de gemakkelijkste manier om het probleem aan te pakken. Het probleem is het volgende. Als we de klimaatwijziging binnen de perken willen houden, dan moeten we proberen ervoor te zorgen dat de opwarming beneden de 2 graden Celsius blijft. Als je boven die 2 graden Celsius gaat, dreig je een aantal feedbackmechanismen in gang te zetten, dreigen voor het permafrost in Siberië te ontdooien. De methaan die onder die permafrost is, zou kunnen vrijkomen. Een enorm sterk broeikasgas, waardoor dat het broeikaseffect een soort eigen mechanisme, een soort eigen wetmatigheid, een versnelling zou kennen, dat dat zichzelf in stand zou houden en dan weten we niet wat de gevolgen zijn. Dus het is heel belangrijk dat we die temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius proberen te houden. Maar als we dat willen doen, dan gaan de ontwikkelingslanden ook een stuk van hun uitstoot moeten reduceren. Dus vandaag moeten ze dat nog niet doen binnen het kader van Kyoto, maar als er een nieuw akkoord komt en we willen echt voor die 2 graden gaan, dan gaan de ontwikkelingslanden ook een stuk van hun uitstoot moeten reduceren. En wat is nu het probleem? Dat wanneer dat zij gaan beginnen met hun uitstoot te reduceren, dat al het laaghangend fruit natuurlijk allemaal gaat weg zijn, omdat de westerse bedrijven dat al zullen geplukt hebben. Ander probleem. Stel, een bedrijf in het noorden koopt een partij grond, zet daar een bos op om CO2 te capteren. Dat maakt dat in het zuiden, dat op die partij land, dat er geen economische bedrijvigheid is, dat er geen ontwikkeling is. Vaak gaat het trouwens gepaard met de verjaging van de mensen die oorspronkelijk op die terreinen woonden, wat allerlei sociale conflicten met zich meebrengt, opnieuw een tegenstelling tussen milieukwestie en sociale kwestie, door die politiek. Ze krijgen stagnatie in het zuiden, maar dat maakt wel dat die bedrijven in het noorden ongelimiteerd verder kunnen CO2 uitstoten en dus dat de kapitaalsaccumulatie, de groeiende rijkdom in het noorden ongebreideld kan verder gaan. Wat maakt dat die galage tussen noord en zuid alleen maar groter wordt door dat systeem. Een ander element, en dat is misschien wat theoretischer, maar het is heel erg belangrijk, is dat doorheen dat Kyoto-systeem, dat er een nieuw soort, of een soort, ja, dat er een nieuw element komt in de verhouding tussen het kapitalisme en de natuur. Dus de kapitalistische landbouw heeft gigantische milieuproblemen veroorzaakt. Ja, pesticiden, erosie, het verlies van biodiversiteit enzovoort. Dat is het verhaal dat iedereen ondertussen wel kent. Maar wat er nu gebeurt, is dat er een nieuwe verhouding tussen het kapitalisme en de natuur ontstaat. Namelijk gebeurt er, het kapitalisme gaat zelf natuur produceren. Ja, bedrijven gaan een partij land kopen en ze gaan daar natuur op creëren met het idee van dat gaat CO2 capteren en dat geeft ons een aantal voordelen, of dat geeft ons geld, winst binnen het Kyoto-systeem. De vraag is natuurlijk, wat voor soort natuur produceren ze daar? Er zijn een aantal voorbeelden bekend binnen het kader van Kyoto. In Brazilië bijvoorbeeld een aantal plantages waar dat binnen dat stelsel monocultuur eucalyptus is gecreëerd. Eucalyptus is een plant die heel erg waterintensief is, dus al het water dat in grondwater dat in die streek in de grond zit, wordt gedraineerd naar de eucalyptus. Het is een monocultuur, dus problemen met biodiversiteit. Er zijn tal van lokale sociale conflicten met de bevolking die daar niet meer aan landbouw kan doen of die daar niet meer kan wonen. Dus is dat eigenlijk heel erg arme natuur die daar wordt geproduceerd. Daarboven, een ander element, dat is dat door die strategie, door die accumulatiestrategie, wat bedrijven echt natuur gaan produceren, de natuur wordt gecapitaliseerd. Natuur wordt een element van het kapitalisme zelf. En wat is daar het belang van? Dus men gaat een partij land kopen, daar bossen op zetten, dat gaat vervuilingsrechten opleveren. Die vervuilingsrechten kun je verhandelen op de internationale beurzen. Er zijn allerlei afgeleide financiële producten ook, die kunnen verhandeld worden op die klimaatbeurzen. Wat is daar dan het gevolg? Dat die natuur mee onderhevig wordt aan de cycli van het kapitalisme. Dus kapitalisme is geen stagnerend proces. Dat is een proces van snellere groei, tragere groei, recessies, depressies, tijdelijke crisissen enzovoort. En dus die natuur wordt mee onderhevig aan de economische cyclus. Dus, wat is een crisis in het kader van kapitalisme? Ik zal het daar volgende week opnieuw over hebben. Een crisis is een moment waarop tal van bedrijven failliet gaan worden. Een moment waarop massaal kapitaal vernietigd wordt. Grote bedrijven of fabrieken komen leeg te staan, de machines worden niet meer gebruikt. Dat is eigenlijk een vorm van kapitaalvernietiging. Nu, wat gebeurt er als de natuur wordt gecapitaliseerd? Als die bedrijven die de natuur hadden gecapitaliseerd failliet gaan, dan wordt massaal in de momenten van crisis ook natuur vernietigd. En dan krijg je een heel nieuw element, waarbij vroeger, als je een kapitalistische crisis had, kon je zeggen, is het in zekere zin nog goed voor de natuur. Een crisis betekent dat er lager groei is, dat er minder geproduceerd wordt. In grosso modo kun je zeggen, de groei daalt en de materie en energie die uit het ecosysteem wordt gehaald door het kapitalisme, die vermindert. Ja, dus in zekere zin kun je zeggen, crisissen zijn goed voor het ecosysteem. Vandaag gaat dat precies omgekeerd zijn, als deze trend zich doorzet. Momenten van crisissen gaat gepaard met massale kapitaalvernietiging en dus ook een vernietiging van natuur die op die manier gecapitaliseerd is. Dus vandaag is dat soort mechanismen natuurlijk nog maar marginaal binnen dat Kyoto-systeem, maar als het van een aantal stemmen afhangt die nu aan het onderhandelen zijn over een post-Kyoto-akkoord, dan gaat dat soort mechanismen veralgemeend of heel verder uitgebreid worden. Dus wat is de conclusie daarvan? Heel de gedachte van clean development mechanismen, maar bijvoorbeeld ook de green seats. Hè. Als je vliegtuig neemt, kun je dat compenseren door een green seat te kopen. Je betaalt iets meer en dan gaat er een bos aangeplant worden in het zuiden. Dan is je geweten gesust. Dus, daar moeten we een aantal vraagtekens bij zetten. Hè. We moeten daar een aantal kanttekeningen bij maken of dat wel zo is. Of dat het niet meer neerkomt op het vorm van gewetensverschillen. Al Gore, de man van het klimaat, een enorme verdienste heeft die man gehad van die klimaatkwestie op de agenda te zetten. Maar hij heeft ook een heel zware ecologische voetafdruk. Geen probleem, zegt hij, want ik betaal heel veel voor het aanplanten van bossen en zo in het zuiden. Wel, ik denk dat we daar een aantal grote vraagtekens moeten zetten. Bijzetten. Green seeds, dat soort mechanismen, dat is een soort zelfbedrog van de rijken. Een soort manier om een goed geweten te creëren. Maar de vraag is maar in welke mate dat effectief is. Nu, wat is het gevolg van heel die situatie? Dat Kyoto waarschijnlijk de doelstelling niet gehaald zal worden. Dus volgens het Europees Milieuagentschap gaat Kyoto leiden tot een daling van 1,7% in plaats van 5,2% zoals bedoeld had moeten zijn. En, enfin, nota bene, als we de 2 graden temperatuurstijging willen halen, als we binnen die perken willen blijven, dan moeten we 80% reduceren tegen 2050. Dus daar zijn we nog heel ver vandaan. Een groot deel van die uitstoot die is gerealiseerd, komt nota bene van de implosie van Rozenburg. Want al heel vervuilende fabrieken, onder andere in de DDR, die hebben gestopt met produceren en dus hebben die veel minder CO2 uitgestoten. Dat is een deel van de verklaring van die daling van de uitstoot. Ook België gaat er niet geraken trouwens. België, net zoals veel andere landen in Europa, gaan enkel hun Kyoto-doelstelling halen als ze massaal uitstootrechten in het buitenland gaan aankopen. Nu, België is nog niet de slechtste leerling van de klas, als gezien door het Canada. Samen met Spanje, denk ik, is dat een slechte situatie. De doelstelling was min 6%. Momenteel zit Canada al plus 29% uitstoot in vergelijking met 1990. En dus ook globaal zien we, Kyoto geldt maar voor x aantal landen, globaal zien we dat het nog altijd de slechte richting uitgaat. Vandaag is 80% van de energie die wereldwijd wordt geproduceerd gebaseerd op fossiele brandstoffen. Als de huidige trend zich voortzet, dan gaat dat binnen 2030 88% zijn. Dus de kentering is nog altijd niet gebeurd, de kentering is nog altijd in de omkomst. Is het wel mogelijk om iets te doen? Is het mogelijk om in een andere richting te evolueren? Ik had daarnet al verwezen naar het Stern-rapport dat de kostprijs berekende om de klimaatwijziging binnen de perken te houden. Dus Stern heeft 2 scenario's. Enerzijds een scenario waarbij dat de piek van de uitstoot binnen 10 jaar zou bereikt worden en daarna elk jaar 5% zou dalen. Dus een vrij scherp schema. En dat zou volstaan om de temperatuurstijging binnen de 2 graden Celsius te houden. De kostprijs die hij berekent is $1200 miljard per jaar. Te duur, zegt Stern, daar kunnen we ons niet aan wagen, dat is te duur. En daarom is hij een tweede scenario ontworpen dat volgens hem haalbaarder is, geloofwaardiger is, namelijk een scenario waarbij de piek van de uitstoot binnen 20 jaar bereikt zou worden en dat daarna elk jaar de uitstoot met 1-3% zou gereduceerd worden. Dat kost een pak minder geld, maar dat maakt ook wel dat de kans dat we meer dan 2 graden temperatuurstijging gaan hebben, maakt wel dat 50% is. 50% kans dat klimaatproces zijn eigen gang zal beginnen gaan. Dus gewoon om het in perspectief te zetten, een aantal andere cijfers die een beetje de relativiteit aantonen van hoe duur dat eigenlijk die klimaatpolitiek wel zou moeten zijn. Het jaarlijks wereldwijd militair budget van alle staten ter wereld samen, $1037 miljard. Ietsje minder dan de politiek die nodig zal zijn om de klimaatwijziging tegen te houden. De jaarlijkse winst van de petroleumsector, alle samengesteld, alle petroleumbedrijven en landen, petroleumproducerende landen samen, $2175 miljard ongeveer. Dus dat zegt iets over de verhoudingen waarom we bespreken. De petroleumsector, het samen met de automobielsector, de luchtvaartsector trouwens, een van de sterkste lobby's die tegen een effectieve klimaatpolitiek ageren. Is een klimaatpolitiek technisch mogelijk? Greenpeace heeft daarvoor een aantal heel erg interessante studies gedaan. Ze spreken over een energy revolution. Kortweg, Greenpeace stelt de zonnestraling die de aarde bereikt, bedraagt ongeveer 8000 keer de mondiale energieconsumptie. En met de huidige stand van de technologie kunnen we daarmee 1000ste capteren. Dus ongeveer 8 keer zoveel als de mondiale energieconsumptie vandaag bedraagt. Nu, er is een hele discussie over, dus die technische, of een heel technische discussie, ik ga daar niet op ingaan. Bijvoorbeeld, op dat hernieuwbare energie, zonne-energie, dat is dat wel een even permanente basis, energie kan produceren als fossiele brandstof, of kernenergie bijvoorbeeld. S'nachts is er geen zon, als het stil is er ook geen windenergie, op bepaalde plaatsen kun je geen getijdenenergie opleveren enzovoort. Dus er is een discussie over, er is een technisch potentieel om het energiesysteem radicaal op te veranderen. Maar de vraag is, gaat dat volstaan? Gaat je niet een klein deeltje ook voor een andere energiebronnen werken? Nu, Greenpeace geeft een heel aantal interessante scenario's en voorbeelden van wat er kan gebeuren. Eén interessant ding, Greenpeace heeft berekend dat wanneer dat de komende 35 jaar binnen Europa elk jaar 6 miljard euro zou investeren, dan zou je de uitstoot kunnen reduceren van 8 ton per persoon per jaar naar 2,7 ton per persoon per jaar. Dus nog geen vierdeling, maar een serieuze uitstoot met een relatief kleine inspanning. 6 miljard euro per jaar, dat is ongeveer 0,065% van het bruto nationaal product van de Europese Unie. Dus in principe is het mogelijk om een vrij scherpe klimaatpolitiek te voeren als daar de politieke wil voor is. Ik heb daarnet al gewezen op het feit dat binnen de sociale structuur van de huidige maatschappij dat dat niet evident is. Als je wilt voor zonne-energie gaan bijvoorbeeld, dan gaat je dat via overheidsinterventie moeten doen, omdat zonne-energie nog altijd een stukje duurder is dan fossiele brandstoffen. Dus er is geen manier om dat via de markt, via het kapitalisme, de eigen kapitalistische mechanismen te organiseren. Dus je gaat via overheidsinterventie moeten tussenkomen om hernieuwbare energie haalbaar te maken. Trouwens, ook kernenergie bijvoorbeeld heeft nooit kunnen ontstaan zonder massale overheidssteun. Interessant weetje, de technologie voor zonnepanelen, de fotovoltaïsche cellen, die bestaat eigenlijk, of zou ik zeggen, de kern daarvan bestaat eigenlijk al sinds 1832. Dat is niet van de, dat is geen recente uitvinding, dat is geen uitvinding sinds dat we ons bewust zijn van het creëren van het probleem met het klimaat. Dat bestaat eigenlijk al meer dan 170 jaar. 170 jaar hebben we eigenlijk, volgens het kapitalisme, de kans laten liggen om daar een heel nuttige, goedkope bron van energie te benutten. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat verschillende brandstoffen beter strookt met de structuur of de mechanismen van het kapitalisme. Waarom? In de eerste plaats omdat je fossiele brandstoffen privaat kunt toe-eigenen. Je kunt zeggen, dit is mijn olie, je kunt die verkopen en je kunt daar winst op maken. Terwijl zonne-energie, eens dat iedereen zonnepanelen heeft, komt die energie gratis op ons af. En dus kun je daar geen winst meer op maken. Een andere reden is dat het energiesysteem onder het kapitalisme is een heel erg gecentraliseerd systeem. Je hebt enkele grote elektriciteitsproducerende bedrijven die dan leveren aan het elektriciteitsnet. Dat maakt het mogelijk voor het kapitaal om dat heel fel te controleren, om een heel gecentraliseerde controle te hebben op die elektriciteitsproductie. Zonne-energie zou dan terug veel meer gedecentraliseerd gebeuren, zonder dat het mogelijk is om dat centraal te controleren. Een belangrijk element ook waarom het kapitalisme voor fossiele brandstoffen heeft gekozen, dat is dat fossiele brandstoffen dag en nacht kunnen gebruikt worden. Time is money voor kapitalisten, dat wil zeggen elke minuut telt. Dus als je ook 's nachts kunt produceren, zoveel te beter. En de energiebronnen die 's nachts kunnen functioneren, zoals kernenergie of fossiele brandstoffen, die proberen een fabriek gaan met de honger 's nachts met zonne-energie. Dus dat zijn de redenen, de structurele redenen waarom het kapitalisme voor fossiele brandstoffen heeft gekozen in plaats van zonne-energie. Nu dus, kortweg, hiermee een aantal problemen, discussiepunten die we vanuit een linkse invalshoek moeten naar voren schuiven tegenover Kyoto en het hele debat dat momenteel bezig is en wat eigenlijk ook het belang onderstreept van een wereldbeweging, mondiale beweging die voor andere oplossingen, voor andere voorstellen eigenlijk. Dus het belang eigenlijk van wat er vanaf 8 december gaat gebeuren. 8 december is maar een begin. Dus hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van de beweging in België en op wereldniveau voor een andere oplossing voor het klimaatprobleem. Gewoon enkele ideeën als uitsmijters. Over de alternatieven gaan we vooral in de derde sessie hebben. Dus gewoon wat ideeën wat een alternatief zou kunnen zijn. Oké, een internationaal verdrag, maar zonder al die handelsmechanismen, ruilmechanismen voor politierechten. Zonder die clean development mechanismen, quota die we zelf in eigen land moeten realiseren, dat vergt radicale moedige beslissingen door de overheid. Er gaat publiek initiatief moeten komen om een aantal transformatiemechanismen in gang te zetten. De markt zal daar niet toe in staat zijn om op korte termijn, want dat is wat er nodig is, heel snelle beslissingen op korte termijn om de tijd te keren. De markt zal dat niet kunnen, omdat die gewoon te traag functioneert om centrale beslissingen te kunnen nemen. Dus de overheid zal daar moeten tussenkomen. De overheid zal moeten tussenkomen om massaal publiek te investeren in onder andere hernieuwbare energiebronnen. Net zoals toen kernenergie is ontstaan, kon dat niet zonder de overheid in zo'n massale geldsommen voor nodig waren dat geen enkele individuele kapitalist daar durfde in investeren, omdat het risicovol was. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die hernieuwbare energiebronnen. Dus het is ook de overheid die daarin zal moeten investeren. Publieke initiatieven voor de isolatie van huizen bijvoorbeeld. Vandaag is België het slechtst geïsoleerde huizenpark of gebouwenpark van heel West-Europa. 60% van de huizen in Europa heeft geen dubbele ras. Een aantal cijfers. Een aantal banale maatregelen van isolatie. Dus geen passief huis, nog geen radicale maatregelen, maar gewoon de minimale isolatie in de muren steken en in het dak. Dat kan in heel Europa tot 42% energiebesparing opleveren op het vlak van behuizing en woningen. Als je op alle daken in Europa die naar het zuiden gericht zijn, als je daar zonnepanelen zou opzetten, dan zou je een potentieel van energieproductie hebben dat alle Europese behoeften zou kunnen voldoen. Dat is ook iets wat daar Greenpeace heeft berekend. Dus er zijn een aantal zaken die heel snel kunnen gebeuren, die massale sommen vergen, die centrale beslissingen vergen. En dat kan eigenlijk enkel de publieke sfeer doen. Enkel de democratie kan dat doen, niet de markt. Enkel een democratisch publiek politiek proces kan zeggen van we moeten de maatschappij, de infrastructuur die die maatschappij vandaag kenmerkt, snel transformeren zodanig dat er een radicale reductie mogelijk is van energiegebruik. Op het vlak van openbaar vervoer bijvoorbeeld zijn er dat soort radicale ingrepen nodig. Openbaar transport dat uitgebreid en gratis is bijvoorbeeld, om zo snel mogelijk het geprivatiseerd autovervoer in te dijken. Dus dat is het. Want al dat soort eisen of ideeën, denk ik, voorstellen, kunnen we vandaag beginnen met opbouwen van beweging. Een beweging die de sociale kwestie en de ecologische kwestie met elkaar verbindt, die in staat moet zijn tenminste om een sociale meerderheid achter zo'n politiek, achter de klimaatpolitiek te krijgen. En het is een begin, dat soort concrete onmiddellijke eisen. Uiteindelijk gaan we ook verder moeten gaan. We gaan ook moeten vragen stellen over wat wordt er geproduceerd, hoe wordt het geproduceerd, hoe kunnen we ook op het economisch vlak de democratie organiseren, hoe kunnen we de democratische controle organiseren op wat wordt geproduceerd, waarin wordt geïnvesteerd enzovoort.